Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Susanna Rechthuit en ik ben vanochtend ouderling van dienst. We heten ook iedereen welkom die vandaag te gast is bij ons. En we groeten de mensen die deze dienst nu of op een ander moment ook beluisteren. Voorganger vanochtend is dominee Elsbeth Grütke en de organist is Henno van Eyck. En er is vanochtend kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. En we beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 33, vers 1. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor de Heer, onze God. We mogen geloven, we mogen weten en we mogen verwachten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaard van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. En al het volk zegt amen, maar ik hoorde maar één stem. Vandaag de laatste preek uit de serie over de brief aan de Hebreeën. En die gaat over mensen die ons zijn voorgegaan in geloof. En in Hebreeën 11 ontmoeten we er een heleboel. Henoch, Abraham, Sara, Mozes en nog een heleboel anderen. Het zijn allemaal mensen die ons iets van God laten zien. En wat hen kenmerkt is hun manier van geloven. Zij geloven in de belofte die God aan hen doet, ook als die in hun leven nog niet uitkomen. Als het beloften zijn die nog ingelost moeten worden, dan blijven zij toch geloof en hoop houden. Nou, dat is iets voor ons om van te leren, want wij leven een beetje in een tijd waarin we verwachten dat wat ons beloofd wordt of wat wij graag willen, dat dat ook onmiddellijk weer vervuld zal worden. Ik moest een beetje denken aan de catalogus van Intertoys die rond deze tijd op alle matten komt, waar al die cadeautjes in staan die de kinderen dan ook aankruisen en dan ook meteen willen hebben. Of in ieder geval 2 weken later of 3 weken later. Bij die mensen waar we vandaag over horen gaat het anders. Zij moeten wachten op wat God hen belooft. En we gaan vooral kijken vandaag naar Abraham. Hoe is dat in zijn leven gegaan en wat kunnen wij van hem leren? Eerst zingen we verder uit de Psalm 33, en daarna een lied samen met de band.
Thank you.
God geboden uit Exodus. Exodus 20. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij uit. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel. Steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem dan ook maar toebehoort. Laten we samen bidden. Grote en machtige God, wij danken u voor de geboden, voor de wet die u ons geeft. Geboden om te leven met u en met onze naasten. Niet om ons te knechten, maar om ons te bevrijden. En dank u dat u ons zo leert om goed te leven en om goed te geloven. En dank u voor uw wijsheid die door die geboden heen spreekt. Uw liefde. We bidden u om vergeving, omdat we uw geboden steeds weer breken. Vergeving voor onze zonden, onze nalatigheid tegenover u en tegenover onze naasten. Steeds weer hebben wij uw vergeving en uw vernieuwing nodig. Kom dan met uw geest om ons te vernieuwen en om ons te verlichten als wij luisteren naar u en naar uw woord. Dat dat bij ons binnenkomt, dat het ons raakt, dat het ons aanspoort, aanvuurt, bemoedigt en troost. Open ons voor u, Heer, dat we horen met de oren van ons hart. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Prijs onze Heer, zingen we samen met de band. En als je dat staande wil doen, als u dat staande wil doen, dan mag dat. even anders doen dan normaal in het kindergesprek, want ik begreep van de kinderen dat ze de kindergesprekken soms een beetje lastig vinden. Want de kinderen moeten hier dan voor in de kerk staan en dan stel ik ze vragen en dan geven ze een antwoord en dan wordt er gelachen en dat vinden ze helemaal niet fijn. Nou weet ik dat u dat allemaal heel goed bedoelt en dat dat een aanmoedigend gelach is, dat probeer ik dan maar zo uit te leggen. Maar goed, de kinderen zeiden tegen mij, wacht, het is een keertje anders. En dat vond ik wel een goed idee. Dus ja, het woord is aan hen. Francine zal even inleiden wat ze gaan doen en daarna laten we ons meenemen.
De kinderen van de oudste groep mogen naar voren komen. Die weten hiervan. Vive ook, denk ik. Laura en Jip. Want het klopt, wij hadden inderdaad, ik had 2 weken geleden had ik kindernevendienst met deze kinderen. En Thomas, heel goed, hadden we het kindermoment gehad en het bleef heel stil. En ik zei, maar jullie weten het toch wel allemaal? Waarom zeg je nou niks? We leren juist superveel. En toen zeiden ze, ja, maar dan worden we uitgelachen. Toen zeiden ze, weet je wat? Ze vinden het natuurlijk wel heel leuk om met iedereen te delen in de kerk wat wij allemaal doen. Wat we namelijk doen nu dit jaar, is we behandelen het Oude Testament. We doen iedere keer doen we 1 Bijbelboek. Waar zijn we gebleven? Wie kan dat vertellen? Jesse weet het wel, denk ik. Wat had u vorige week gehad? Nou.
Rechters en Rut.
We zijn bij Rechters en Rut. En we hebben heel veel geleerd. En we zijn... En dat vind ik zelf zo leuk aan de oudste groep. Die willen heel veel weten en leren. En we, ja, het is ook belangrijk dat ze het kennen. Dat helpt je al later als je weet wat in die open Bijbelboeken staat en wat er bedoeld wordt. Dus nu hebben we eigenlijk samen hebben we een quiz gemaakt. Want we waren heel benieuwd of de grote mensen ook zoveel weten. En eigenlijk willen wij stiekem ook wel een keertje lachen om de grote mensen. Nou vragen we vrijwilligers. Hoeveel mensen gaan we vragen? Nou, wie zou mee willen doen aan de quiz? Ja? Ik stel voor dat de mensen hier komen die meedoen aan de quiz. En wij gaan om de beurt vragen stellen. We gaan, ik denk, een stuk of 5, 6 mensen. En we hebben ook een medaille voor de winnaar. Dus misschien helpt dat nog om mee te komen doen? Nee. Hoeveel hebben we er? Nou, dat lijkt me wel genoeg. Heel goed. De kinderen gaan zelf de vragen stellen. Degene die het eerste weet, die steekt zijn vinger op en die noemt het antwoord. Als het goed is, dan schrijf ik je naam op en dan schrijf ik er een streepje achter. Nou ja, en degene die de meeste vragen goed heeft, krijgt de prijs. Yes.
Wat betekent het woord Bijbel?
Nee!
Boeken.
Klopt.
Hoeveel boeken zijn er in de Bijbel? Wat betekent Genesis?
Ja.
Begin of wording.
Het was begin.
Wat is een andere naam voor de eerste 5 boeken van het Oude Testament? Yep.
Welke mannen maakten alle voorwerpen van de tabernakel?
Ja.
Nee.
Er zijn twee mannen. Nog iemand het? Welk feest vieren de Israëlieten om de uittocht uit Egypte te vieren? Waarover gaat Leviticus? Wetten en regels. Welke stam is uitgekozen om in het tabernakel te werken?
Ja, dat waren de Levieten.
Ja.
Wat was de taak van de priester?
Grote verzoendag mocht hij het heilige der heiligen gebed uitspreken. Hij bracht de offers op het altaar. En hij stuurde de zondebok de woestijn in. Niet al goed.
Offeren, bidden en zegenen.
Otniel, Ehud, Samge, Deborah, Barak, Gideon, Jefta.
Nee,
provincienamen van Israël.
Hoeveel zonen had Jacob?
Ja.
En de allerlaatste vraag is ook de moeilijkste. En wij kennen.
Noem alle boeken van het Oude Testament in het goede volgorde.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomie, Jozua, Rechters, Rut 1 en 2, Samuel 1 en 2, Koningen 1 en 2, Kronieken, Esra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreken, Prediker, Hooglied, Jesaja en Jeremia. Nee, nu klopt het niet meer. Wacht, waar was ik? Klaagliederen, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha. Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zachariah, Malachi.
Nou gaan we naar de eindstand, want heel erg goed. Dit leren de kinderen dus tijdens het kinderevenement. Dus ze weten wel heel veel, dus ik ga één ding met jullie afspreken. Jullie gaan voortaan gewoon. Nee. Als de dominee wat vraagt. Ja, en een antwoord geven. En de grote mensen gaan niet meer? Ja. Nee. En degene die gewonnen. Johan, Gerdien en Maarten hebben allebei 3 punten. Als jullie nou nog een hele moeilijke vraag bedenken, dan gaat de eindstrijd tussen 3.
Wat moesten de Israëlieten doen voor hun huis, zodat de oudste kind niet dood ging?
Bloed aan de deurposten.
En wij gaan luisteren naar woorden uit het Oude, maar ook uit het Nieuwe Testament. Uit Genesis en uit Hebreeën. Tussendoor zingen we Door de Wereld, de aangegeven couplet. Genesis 12, vers 1 tot en met 8. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging weg uit Charan, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven, en de slavinnen en slaven die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaan en toen ze daar waren aangekomen, trok Abraham het land door tot aan de eik van Mozes bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei: ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. Daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt, en ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. En dan vanaf vers 8. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Door het geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand
langs de zee. Zij allen zijn in geloof gestorven en wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet en ze zeiden van zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken, lieten ze blijken op doorreis te zijn naar hun vaderland. En daarbij bedoelden ze niet het vaderland van waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, het hemelse. En daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Hij die de belofte had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl het tegen hem gezegd was, alleen door Isaac zul je nageslacht krijgen, zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. En dan nog vanaf vers 39. Al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.
Teksten daar stond. De laatste zin van het refrein is in ieder geval naar een nieuw Jeruzalem. Na de verkondiging zingen we ook over Jeruzalem. Jeruzalem, mijn vaderstad. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. De afgelopen weken hebben we ons bezig gehouden met de brief aan de Hebreeën. Ook wel gezegd wordt dat dat een van de moeilijkste boeken uit de Bijbel is. Maar het is ook een hele rijke brief of een preek die ons, denk ik, de afgelopen weken heel veel geleerd heeft. En centraal in die brief staat steeds de vraag, hoe kun je beter geloven? Je kunt die brief lezen als een oproep om het geloof niet op te geven, om het vol te houden en om beter te gaan geloven. En die vraag die heeft ons gebracht bij de uitleg over de rol van het nieuwe verbond. Überhaupt de vraag wat dat is. Over Jezus als hoge priester, over de relatie tussen God en mens, over het erfdeel dat wij mogen ontvangen. En vaak was dat wel lastige stof. En het is alsof de schrijver van de Hebreeënbrief zich dat ook realiseert. En nu, aan het einde van die brief, ons een beetje tegemoet komt met voorbeelden. Voorbeelden van gelovigen die ons zijn voorgegaan. Die ons iets leren over God, over geloof en over hoop. Alsof die schrijver denkt, ach die arme lezers, ik sleep ze al 11 hoofdstukken door dit boek heen. En nu ga ik ze bijna verlaten. Laat ik ze een beetje helpen om dat alles wat ik tot nu toe heb gezegd, wat ik tot nu toe heb verkondigd, om dat ook een beetje concreet voor hen te maken. En dus gaat hij ons zicht geven op het leven van een aantal geloofsgiganten, zou je ze kunnen noemen, die ons zijn voorgegaan. Zoals een goede onderwijzer zijn uitleg illustreert met voorbeelden, zo doet de schrijver van de brief dat nu ook. Hoe geloofden zij? Wat leren we van hen? Want geloven leer je nou eenmaal makkelijker in de praktijk en door voorbeelden van geloofsgenoten dan door allerlei theoretische verhandelingen. We gaan even kijken naar een icoon. Een icoon die mij heel dierbaar is. Het is een icoon van Jezus. En hij staat in het midden van een wijnstok. En aan het uiteinde van al die takken zie je de discipelen. En hij verwijst, die icoon verwijst daarmee naar de tekst uit Johannes. Ik ben de ware wijnstok, jullie de ranken. En Jezus wijst in deze icoon niet op zichzelf, maar hij laat het woord van God zien dat hij in zijn handen heeft en dat hij bij zich heeft. En je kunt er eindeloos naar kijken. Waarom laat ik die icoon zien? Nou, die icoon die is een verwijzing, of elke icoon is een verwijzing naar God, naar een bepaald aspect van God. En die icoon die vraagt geen aandacht voor de afbeelding, maar wel voor wat erachter zit. Het is eigenlijk een soort venster waar je doorkijkt naar God. En door er naar te kijken, kom je meer te weten over wie God is, of te ervaren of te voelen. Nou, wij zijn dat niet zo gewend vanuit onze protestantse traditie. Beelden hebben we er allemaal uitgegooid bij de beeldenstorm en de reformatie. Een beetje jammer misschien. Maar in de Oosters-Orthodoxe kerk is het heel belangrijk om naar iconen te kijken en zo een belangrijk deel van je geloof ook te beleven. Te kijken naar wat die icoon je vertelt over wie God is. Nou, die geloofsvoorbeelden uit Hebreeën 11, dat zijn eigenlijk een soort iconen. Hebreeën 11 schildert voor ons iconen, dat zijn gelovigen die ons inspireren doordat ze verwijzen naar God. En door hen en door hun levensverhaal heen straalt het licht van God ons tegemoet. We krijgen zicht op degenen die ons zijn voorgegaan in het leven met God op hun pelgrimsreis naar Jeruzalem. En dat helpt ons vervolgens weer. Zij hebben namelijk al allerlei vragen moeten beantwoorden. Ze hebben van alles moeten doorstaan. Allemaal dingen die wij ook nog ondergaan, al leven we niet meer zo lang geleden en in die omstandigheden. Veel van die vragen zijn hetzelfde. En we kunnen leren van hen hoe zij dat vervolgens gedaan hebben. En dat is wat die schrijver van de Hebreeënbrief ons wil laten zien. Maar voordat hij dat doet, geeft hij ons eerst natuurlijk nog wat theorie om die geloofsgetuigen nog beter te kunnen begrijpen. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Hij kan het gewoon niet laten. Dus eerst een beetje theorie nog door voordat we bij één van de geloofsgetuigen uitkomen, Abraham. Theorie. Want die eerste drie versen, u hoorde ze net lezen, die klinken behoorlijk ingewikkeld. Een poging om ze een beetje te duiden. Het allerbelangrijkste voor ons en voor degenen die ons zijn voorgegaan, lezen we, is geloof. Nou, hoe zit dat? Hoofdstuk 11 en 12 vertellen ons het verhaal van de schepping tot de nieuwe schepping, van het verbond tot het nieuwe verbond. Het verhaal van geloven, van beter gaan geloven en van Jezus als hoge priester die ons voorgaat. En geloof, horen we, is verbonden met hoop. Geloof is naar God kijken, hem vertrouwen. En hoop is naar de toekomst kijken en God vertrouwen. En Hebreeën verbindt geloof en hoop zo met elkaar. Je hebt ze allebei nodig. Want het is één ding om hoop te hebben. Maar daaronder heb je geloof nodig als een soort fundament. Want je kunt wel geloven, en hopen op een betere wereld of op de opstanding. Maar als je niet gelooft dat die ook al werkelijk heeft plaatsgevonden in Jezus, dan is die hoop een beetje ongedefinieerd. Dan wordt het een soort vaag optimisme. En nergens is het dan op gefundeerd. Dus geloof en hoop horen bij elkaar en worden met elkaar verbonden. De lijst van de mensen die we vervolgens horen, het is een hele opsomming. Ik heb ze niet allemaal voor laten lezen, maar als u het gaat lezen zult u zien dat het niet alleen over Abraham gaat, maar ook over allerlei andere geloofsgiganten. Die lijst van die mensen, die heeft beide. De mensen in die lijst hebben beide geloof en hoop. En zo zijn ze voorbeelden voor ons. Je kunt het geloofsgiganten noemen. Inspirerend is het om daar naar te kijken, om je in je eigen geloof daarmee verder te helpen. Maar het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat er in uw eigen leven hele andere voorbeelden zijn van mensen die u of jou hebben geholpen om te gaan geloven. Mensen uit het verleden misschien, maar misschien ook wel gewoon mensen om je heen. Je vader of je moeder, een vriend of een vriendin. Een dominee of een ouderling hoop ik dan maar. Maar goed. In ieder geval mensen die een belangrijke rol spelen in hoe jij bent gaan geloven. Denk ook even aan die mensen. En laat je niet alleen door die lijst van die geloofsgiganten uit Hebreeën 11 overdonderen, maar denk ook aan de kleine mensen om je heen in je eigen leven. Aan wie je veel verschuldigd bent. Die jou iets hebben laten zien van wie God is. Ja, dan naar Abraham. Ja, Abraham is misschien wel de grootste voorbeeldige gelovige uit het Oude Testament. Het is dan ook niet voor niks dat de schrijver van deze brief de meeste verzen aan hem besteedt. De stamvader van het Joodse volk, van alle gelovigen, de oervader. Wat laat Abraham ons nou zien van God? Als we naar hem kijken als een icoon, wat laat hij ons dan van God zien? Nou, het verhaal van Abraham is lang, maar in Hebreeën 11 worden 4 momenten uit het leven van Abraham belicht, waarin hij een voorbeeld is voor ons als gelovigen. 4 voorbeelden die allemaal beginnen met ik geloof. En alle 4 laten ze een facet van zijn geloof zien. Ik leen deze keuze even uit een boekje van onze scriba van de PKN, René de Reuver. Dat is een heel mooi handzaam bijbelstudieboekje over Hebreeën 11. Dus als jullie daar nog mee aan de gang willen, dan kan ik dat van harte aanbevelen. Abraham, het eerste voorbeeld. Dat lezen we in de verzen 8 tot en met 10. En dat is dat geloven loslaten betekent. Abraham staat bijna op het toppunt van zijn leven nog even en hij neemt het roer over van zijn vader. Maar dan klinkt er die stem. Trek weg uit je land, verlaat je familie en verlaat ook je naaste verwanten. En Abraham luistert en hij gaat. Door zijn geloof gehoorzaamt hij die stem van God en hij gaat op weg naar een plaats die God hem belooft en die hij in bezit zal krijgen. Maar hij hoort niet waarheen hij moet gaan. Stel je voor, God zegt tegen je dat je op weg moet gaan, maar hij vertelt je niet waarheen. Dat vraagt geloof. En dat geloof dat laat Abraham zien. Hij gaat op weg naar een land dat God hem zal wijzen met de belofte dat hij vader zal worden van een heel groot volk. Maar om daar te komen moet hij heel veel loslaten. Zijn afkomst, zijn goden, zijn vertrouwde omgeving. Abraham had natuurlijk kunnen weigeren. Misschien waren er wel mensen in zijn omgeving die zeiden, ben je nou helemaal gek geworden, je gaat toch niet zomaar alles achterlaten. In je eentje op pad gaan zonder familie en zonder al je bezittingen, dat was in het Midden-Oosten wel een hele rare move. Maar toch doet Abraham dat. Hij gaat op pad, hij laat alles los. En juist door dat los te laten wordt hij vervolgens ook gezegend en wordt hij ook tot zegen. En hij laat zien, volg je roeping en laat los wat je daarbij hindert. Abraham en later ook Isaac en Jacob, de aartsvaders van Israël, laten zien dat geloven ook loslaten betekent. Niet je geboortegrond, maar God zelf bepaalt jouw toekomst. Uit die gehoorzaamheid van Abraham komen er ook 2 vragen naar ons toe. Kunnen wij loslaten als God dat van ons vraagt? En daaraan verbonden een vraag die ik onlangs las in een heel mooi boek over Ignatiaanse spiritualiteit. De vraag, durf je je over te geven aan de toekomst die God voor jou in petto heeft? Eigenlijk is dit misschien al genoeg, maar ik heb nog drie voorbeelden van Abraham. Dus we gaan nog even door. Tweede voorbeeld. Het gaat eigenlijk niet over Abraham, maar over Sarah. Want Sarah, die blijft onvruchtbaar. En bij die harde feiten moet zij zich neerleggen. Maar toch doet ze dat niet. En dan lezen we in vers 11. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. Voor Sarah is moeder worden dubbel onmogelijk. Ze is onvruchtbaar en ze is te oud om kinderen te kunnen krijgen. En de belofte van God dat Abraham vader wordt, dat is via, of dat lijkt via Sarah, onmogelijk. Maar, dat zien we ook hier, voor een gelovige is niet de natuur, maar Gods genade beslissend. Sarah beschikt niet over bovennatuurlijke krachten, waardoor ze zwanger wordt. Maar ze wordt zwanger door het geloof in de belofte van God. En we weten allemaal dat dat geloof van Sarah behoorlijk broos is, want ze lacht als de drie gasten vertellen dat ze zwanger zal worden. Maar God laat het er dan niet bij. Hij gaat zijn gang en hij interpreteert dat aangevochten geloof van Sarah positief. Sarah is een geloofsvoorbeeld van wie we kunnen leren. En van wie we kunnen leren geloven in het en toch van Gods belofte. Iets lijkt niet te kunnen en toch geloven we dat het bij God mogelijk is. En die blik op Sarah die stelt ons ook weer een vraag. Kunnen wij geloven zoals Sarah? Geloven we in Gods genade die veel meer mogelijk maakt dan wij kunnen bidden en verwachten? Ook dat vraagt nogal wat van ons. We gaan nog even verder met Abraham. Want Abraham laat ons ook zien dat geloven te maken heeft met vreemdelingschap. Abraham en zijn familie die ontvangen de belofte van een nieuw vaderland, maar echt bereikt hebben ze het niet. Ze zijn in het geloof gestorven dat God hen dat ooit zou geven. En door te gehoor te geven aan die oproep van God, werd Abraham bereid om een vreemdeling te zijn. Hij vertrok uit zijn geboortestreek. En hij blijft in het beloofde land een vreemdeling. Het enige stukje grond dat hij in zijn bezit krijgt is die grafspelonk waar die Sarah begraaft en waar hij uiteindelijk zelf ook wordt begraven. Abraham laat zien wat geloven in Gods toekomst betekent. Dat is een toekomst die misschien nog wel niet gerealiseerd wordt tijdens je leven. Als Abraham denkt dat hij daar zelf wat aan moet doen, dan weten we ook, dan gaat het fout. Want een mens die Gods belofte zelf in de hand neemt, die verliest al snel het geloof in God zelf. Abraham laat zien dat geloof ontwortelt. Dat het een mens tot vreemdeling maakt. En dat is lastig, want we willen overal allemaal graag horen op de plek waar we zijn. Horen bij de mensen bij wie we zijn. Horen in de stad waarin we leven. Nou, die vraag die Abraham ons hier stelt, is wel belangrijk om eens over na te denken. Jullie hoeven niet alle vragen vanmiddag allemaal te behandelen, maar in de komende weken. Want wat betekent het nou om vreemdeling te zijn en gast op deze aarde? Wat zegt dat jou? Ja, dan dat vierde voorbeeld. Dat is een verhaal dat je zo groot is dat je er eigenlijk onrecht aan doet als je het zo kort behandelt als ik dat vandaag doe. Maar goed, toch maar even. Dat is het dramatische voorbeeld. Isaac, de lang verwachte zoon. En God roept Abraham opnieuw om te gaan. En zelfs om die zoon, waarin al zijn hoop ligt, om die te offeren. En Abraham doet het weer. Abraham gaat, Abraham is gehoorzaam. Hoe kan hij dat nou doen? Waarom protesteert hij niet? Nou, Hebreeën 11 geeft een antwoord. Daar staat: door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Abraham brengt het zwaarste offer van zijn leven. Het offer van zijn opvolger en daarmee ook van zijn eigen toekomst. Maar hij doet het in het vertrouwen dat bij God de dood niet het laatste is. En zijn geloof wordt niet beschaamd. Op het laatste moment wordt Isaac gespaard. Abraham, lezen we, krijgt zijn zoon terug bij wijze van voorafbeelding. Als een verwijzing naar het offer van Jezus. Jezus die zijn offer leven geeft als offer. En bij hem duurt het 3 dagen voordat hij opstaat uit de dood. Hier niet zozeer een vraag, maar wel een constatering. Geloven is weten van het offer. Speelt dat een rol in jouw geloof? Denk je daar wel eens over na? Samengevat uit het verhaal van Abraham als geloofsgetuige, als we naar hem kijken als icoon, leren we 4 elementen die voor ons ook van belang zijn. Een gelovige die moet loslaten. Een gelovige mag leven met het en toch. Met het vreemdeling zijn. En met het offer. Na die lijst van geloofsgetuigen in Hebreeën 11... brengt de schrijver van de Hebreeënbrief ons terug in het begin van hoofdstuk 12 bij Jezus. Over hem hebben we al heel veel gehoord in deze brief. Jezus, onze hoge priester voor altijd. Jezus die zo centraal staat in de Hebreeënbrief dat er wordt gezegd dat die brief eigenlijk een biografie is van hem. En bij Jezus komen we dan ook weer terug naar al die verhalen van die geloofsgetuigen. Want om echt goed te kunnen geloven, om echt als christen te kunnen leven, om echt navolgers van Jezus te zijn, moeten we hem in het vizier houden. Heel mooi al die iconen en heel goed om daar naar te kijken. Maar uiteindelijk moet onze blik gericht zijn op hem. Want we lezen, hij is de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Als iemand ons zicht geeft op wie God is, dan is het Jezus. En hij overstijgt al die geloofsgetuigen die hiervoor genoemd zijn, hoe belangrijk ze ook zijn en hoeveel we ook van ze kunnen leren. Weer een ander beeld, er zijn heel veel beelden over elkaar, maar hier wordt het leven van de christen beschreven als een hardloopwedstrijd. En terwijl we lopen, terwijl we rennen, worden we omringd door die wolk van die geloofsgetuigen. En bovendien staat Jezus als voorbeeld aan de finishlijn. En terwijl we lopen en rennen, zien we hem en realiseren we ons wat hij allemaal voor ons heeft gedaan en hoe hij ons is voorgegaan. En hoe moeten we dan lopen? Nou, we moeten afwerpen wat ons langzaam maakt. En dat zijn zorgen, dat is ambitie, dat is bitterheid, dat is verdriet, dat is, nou ja, noem maar op, je kunt het zelf wel invullen. Alles wat ons hindert, dat moeten we afwerpen. En ten tweede, we hebben geduld nodig. En ten derde moeten we onze ogen gericht houden op Jezus die weg al is gegaan. Mogen we in zijn voetsporen volgen. Jezus, lezen we, hield zijn oog gericht op de vreugde die voor hem lag. De vreugde van het doen van de wil van de Vader. Hij ondergaat lijden, dood, vernedering. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader. En als je het hebt over hopen en geloven zonder dat in dit leven te ontvangen, dan zien we dat in Jezus zelf. Dan zien we dat in Jezus, dan zien we dat in die geloofsgetuigen die vaak stierven zonder dat ze het beloofde land al bereikt hadden. Denk aan hen en denk aan Jezus die weg dan toch ging. En wij ontvangen wat al die geloofsgetuigen nog niet konden ontvangen. Een vergeving van onze zonden, een levende relatie met de Heer die de weg voor ons baande, een prachtige manier om te geloven en dat geloof elke dag weer opnieuw te beleven. Het is een volle preek, er komt nog één ding bij. Want er wordt ook gesproken over de geloofsgetuigen die ons voorgingen in geloof. En heel mooi staat er dan dat God zich niet schaamt om hun God genoemd te worden. En dan gaat het over degene die met God leefde en die de belofte die God hen gaf maar een heel klein beetje vervuld zagen in hun leven of soms helemaal niet. Het gaat om een nieuw verbond ook en God schaamt zich niet om geassocieerd te worden met de vreemde kleine familie. Het is zijn familie. Hij is hun God. Hij houdt van ze. Hij heeft ze geroepen en zij geloven in hem en ze vertrouwen op hem. Ze geloven op zijn woord, ze leven naar zijn belofte en ze vertrouwen hem dwars door de dood heen. En God schaamt zich niet om hun familie te zijn. Dat is toch prachtig. Die patriarchen en die matriarchen die ons voorgingen, die geloofden in iets dat lag na hun leven. In dat erfdeel. Dat we erfgenaam mogen zijn, dat we vergeving mogen ontvangen, dat we mogen leven met God. Abraham, Sarah en de anderen die hier genoemd worden, die wisten dat nog niet, maar ze vertrouwden wel dat de belofte die God aan hen deed, dat die ooit vervuld zou worden. Dat er een erfenis was die ze zouden ontvangen. Een erfdeel dat met de komst van Jezus, met zijn leven, met zijn dood en zijn opstanding, realiteit zou worden. En ook voor hen heeft God het voorbereid. En de schrijver van Hebreeën laat zien dat het geloof van deze geloofsgetuigen zo groot was dat zij God vertrouwden dat na hun dood die belofte vervuld zou worden. Wat een enorm vertrouwen. En wat is dat voor ons? Vertrouwen wij God? Geloven we dat hij zijn belofte zal inlossen? Zelfs als we er nog maar heel weinig van zien. En zelfs als dat misschien wel heel lang kan duren voor je gevoel. Hebben wij dan datzelfde geloof en diezelfde hoop als die geloofsgetuigen die ons voorgingen? Zo horen we in deze afsluitende preek over die brief aan de Hebreeën dat we uitgenodigd zijn om op pad te gaan als volgelingen van Jezus Christus. Ingelijfd in een nieuw verbond, onze zonden vergeven, onze blik gericht op Jezus, grondlegger en voltooier van ons geloof, met inspirerende voorbeelden om ons heen. Voorbeelden van mensen die blijven vasthouden aan dat wat God belooft. Ook als de vervulling van die belofte nog niet direct zichtbaar is. Amen.
felicitatie voor Kobi Witting. Morgen hoopt ze 60 jaar te worden en we wensen haar een goed nieuw levensjaar toe. En hartelijke felicitaties en voor jou. We hebben ook nog een tweede boeket bloemen. Die zijn voor Teun aan de borst. Teun is al een aantal weken, kan ze niet in de dienst zijn. Dat komt door onder andere hartklachten. En ze moet het rustig aandoen. En nou, we willen haar beterschap toewensen en mogelijk herstel. Dus ook bloemen voor Teun. Verder willen we in de voorbeden denken aan de heer Hans Blok. Hij is opgenomen in het Slotervaartziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen en vermoedelijk een longontsteking. En we willen voor hem bidden. En daarnaast willen we ook bidden voor Mark Schippers en zijn gezin. Mark die moet vanwege zijn gezondheid, eigenlijk een dreigende burn-out, zijn werk voor Westerwijk in ieder geval tijdelijk neerleggen. Dus we willen ook bidden voor beterschap voor hem en voor leiding. Dan nog enkele mededelingen. Na de dienst is er een presentatie van Nelly Vos en haar vriendin René. Zij zijn afgelopen september in Congo geweest. En daar hebben ze een project bezocht van de stichting WEM. En zij willen daar wat over vertellen. Dus u bent daar van harte uitgenodigd. En de collecte is straks ook bestemd voor de stichting WEM. En dat is een stichting die zich inzet voor weeskinderen in Congo. En er is ook een introductiebijeenkomst na de dienst. Die start om 12 uur. En eigenlijk start zowel de introductiebijeenkomst als de presentatie van Nelly met een rondleiding onder leiding van Marianne Blonk. Dus daar bent u ook van harte voor uitgenodigd. En dan tenslotte, als u persoonlijk gebed voor uzelf wilt, dan is dat na afloop mogelijk bij mensen van het voorbedenteam.
We zullen ook bidden voor Kees en Lisbeth van Dijk. Vandaag, voor het laatst hier in de kerk, niet helemaal voor het laatst hopen, maar in ieder geval voor het laatst als regulier kerklid. En daar wil ik wel even wat over zeggen, want zij zijn al lid vanaf Pinksteren 1983. Wie was al lid voor Kees en Lisbeth? Ja? Ja? Een paar aarzelende vingers. Maar dat zijn maar heel weinig mensen, zoals u ziet. Ja, Kees en Lisbeth, dat zijn van die stille krachten waar een gemeente op rust. En zo heb ik jullie ook leren kennen, korte tijd dat ik hier ben. Altijd bereid om te helpen, altijd toegankelijk. En dat is heel fijn voor de hele gemeente en zeker ook voor de dominee. En dat stille kracht zijn, dat heeft zich ook geuit in heel veel doen. Dat hoort dan ook heel vaak bij elkaar. Kees heeft als diaken heel veel jaren in de kerkenraad gezeten. Verschillende keren herkozen. Misschien zelfs dat het kerkoordelijk al niet eens meer kon, of wel. Nou ja, nog maar net dan, zeg maar. We zochten de randen van de kerkorde op. Lisbeth heeft een aantal jaren de ledenadministratie gedaan. Dat is ook geen geringe taak. Deurdienst ook gedaan. Samen ook meerdere jaren, over een 5 jaar, het oudere kerstfeest georganiseerd. En ook de oudere rit voorbereid. Autodienst geregeld om mensen op te halen. En ook al heel veel jaren beschikbaar als kringlid op de Bijbelkring in Noord. Ja, en dan komt er een eind aan op een gegeven moment. Althans hier. Want jullie gaan verhuizen naar Spanbroek. En ik denk dat ze daar wel heel blij zijn met jullie in de kerk. Maar ze weten nog niet wat voor schat ze binnenhalen. In ieder geval, jullie gaan daar naartoe. En natuurlijk is het mooi wat ik allemaal opnoemde. En dat is ook navolgenswaardig. Maar belangrijker dan wat jullie allemaal gedaan hebben, is jullie inzet in de kerk van de Heer. Dienend, vanzelfsprekend, vrolijk, ernstig. Wij nemen afscheid en ik heb al van heel veel mensen gehoord dat ze jullie heel erg gaan missen. Dus kom nog eens een keer terug. En we zeggen tegen jullie, ga met God en Hij zal met je zijn. Jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met jullie zijn. Wij gaan bidden. Lieve machtige God, we danken u dat u zich niet schaamt om onze familie te zijn. En sterker nog, u doet er alles aan om ons naar u toe te trekken, om met u te leven. En daar danken wij u voor. En trouw God, die weg, die gaat u al zo lang met alle geloofsgetuigen waar we van hoorden vandaag. Abraham, Henoch, Sarah, Isaac, Jacob en nog zoveel meer. En dank u dat u ons door hun leven laat zien wie u bent. Een trouwe God die niet loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Woorden die zo vertrouwd klinken, maar die zo rijk zijn. En bovenal danken we u voor Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem ontvangen wij zoveel van u. Vergeving van zonden, toegang tot u. Alles wat die geloofsgetuigen in hun leven nog niet konden ontvangen. En we danken u voor de weg die u voor ons openlegt. Wat een vreugde. Beter geloven, dieper geloven, daartoe roept u ons op in uw woord, in die brief die we de afgelopen weken lazen. En we belijden u dat we dat zelf niet kunnen en soms ook niet willen. Wilt u ons steeds weer terugroepen, leren, corrigeren en vervullen met uw Heilige Geest. En we danken u voor geloofsgetuigen in ons eigen leven, mensen die het geloof in u voorleven. We danken u voor geloofsgetuigen in ons midden. En vandaag denken we bijzonder aan Kees en Lisbeth van Dijk. Dat u hen gaf aan ons, dat we van hen mochten ontvangen. Liefde, aandacht, trouw en inzet. En dat we daardoorheen iets van u mochten zien. Wilt u bij hen zijn, nu ze verder trekken? Zegen hen en hun familie. En dat er een mooie nieuwe plaats zal zijn. En troost ook de mensen die hen gaan missen. U geeft ons aan elkaar, Heer. U verbindt ons. Wij danken u voor het goede daarvan. We bidden voor Hans Blok, die ziek is. Wilt u hem omringen met uw nabijheid, uw zegen. En ook met de verbinding die er is tussen hem en ons. We bidden u voor Teuna, die aan huis gekluisterd is. Wilt u ook haar nabij zijn. Haar rust en vertrouwen in u geven. We bidden voor Mark Schippers en zijn gezin. Nu het werk in Westerwijk te zwaar is voor hem. Wilt u hem rust geven? Wilt u hem leiden, ook op zijn weg? Als er vragen ook over zijn voor hem en ook voor Tonieke en ook voor de kinderen. Heer, zegen hen, omring hen met uw liefde, met uw trouw en ook met vreugde. We danken u voor Kobi en voor haar verjaardag. Dank u ook voor haar inzet in deze gemeente. Wilt u haar zegenen in haar nieuwe levensjaar. En Heer, we bidden ook voor de wereld buiten deze kerk, voor het nieuws wat binnenkomt. We bidden voor de mensen in Zimbabwe die hopen op een betere toekomst, dat die hoop ook uitkomt. Heer, en dat er bevrijding zal zijn, dat er meer democratie komt. En Heer, dat er een einde komt aan de corruptie die dat land zo ontzettend teistert. Ontferm u. Zo leggen we alles bij u neer, Heer, aan uw voeten. En in de stilte zijn we bij u. We bidden het gebed dat u ons geleerd heeft, Heer Jezus, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Uw gaven mag u geven. Ze staan vermeld op de biemer. Van harte aanbevolen. En daarna zingen wij ons slotlied. Op u alleen, mijn licht, mijn kracht. staan vrij voor God en wij mogen zijn zegen ontvangen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.